We lezen vanmorgen Handelingen hoofdstuk 1.
Oh, ik heb het zo.
Handelingen hoofdstuk 1. We hebben afgelopen donderdag hebben Handelingen 1 ook al gelezen in het kader van Hemelvaart. Maar nu wil ik lezen de eerste 9 versen. Handelingen 1 van vers 1 tot 9. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang. Waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem, Heer, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten, die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, die overgekomen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem, als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij van hen opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Ja, het is als het ware een inleiding op het boek Handelingen. Het eerste gedeelte wat we gelezen hebben, de versen 1 tot 14. Bij vers 9 ben ik vanmorgen gestopt, maar die eerste 14 versen, het is een inleiding op het boek Handelingen. En ja, deze preek kan je misschien ook al zodanig zien als een soort inleiding op het boek Handelingen. En, als thema schrijf ik dat toch boven, eigenlijk de woorden van de discipelen, op de vraag van de discipelen in vers 6. Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Dat is waar we ook in de preek als waar we naartoe werken. Maar we gaan van stap voor stap, vers voor vers, dit gedeelte door. Handelingen is geschreven door Lucas. Lucas is waarschijnlijk afkomstig uit Antiochië. Dat ligt in Syrië en dat is ook de gemeente waaruit bijvoorbeeld Paulus en Barnabas hun zendingsreizen maakten vanuit de gemeente in Antiochië. Er woonden waarschijnlijk zo'n 30.000 tot 50.000 Joden daar in die buurt, terwijl dat buiten Israël lag. Een hele grote Joodse enclave woonde daar. En van Lucas is niet bekend, maar de meeste mensen gaan ervan uit dat hij een heidense achtergrond heeft, dat hij geen Jood zelf was van geboorte. Maar dat hij ofwel een proseliet was, dus iemand die zich tot het Jodendom heeft bekeerd, ofwel dat hij een van de godvrezenden, waarin je veel in Handelingen leest, is. En de godvrezenden, dat waren mensen die weliswaar geen Joden waren, maar wel ook in synagogen meeleefden met de Joden. Nou, waarom denken mensen dat? Nou, het is zo omdat Lucas gebruikt heel veel verwijzingen uit en ook toespelingen op de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Zij gebruikt een soort van Bijbels-Grieks, zou je kunnen zeggen. Verder spreekt hij over Israël, het land Israël of het volk Israël als het volk van God. Hij benadrukt ook echt de vervulling van de beloften die God aan Israël gedaan heeft. En hij schildert Paulus ook af als een apostel voor de Joden. Dat is natuurlijk op zich ook bijzonder. Maar al die dingen bij elkaar, daarbij denken de mensen van, nou, hij heeft in ieder geval heel veel kennis gehad van het hele Joodse geloof ook. En hij zal of een proseliet of een godvrezende geweest zijn. En hij schrijft dit boek aan Theophilus. Nou, Theophilus, dat is waarschijnlijk een hoge plaats, een vooraanstaande en rijk persoon geweest. En nou goed, het is waarschijnlijk ook dat die hem de opdracht heeft gegeven om zowel Lucas als Handelingen te schrijven. van Lucas, ga eens goed onderzoek doen en schrijf alles nou eens nauwkeurig op. En misschien heeft hij ook dan wel dat werk gefinancierd. Lucas moest toch ook in zijn levensonderhoud voorzien. En wellicht heeft hij ook de boeken uitgegeven. En daarom richt Lucas deze boek ook aan die Theophilus. Maar de boeken werden gelezen in alle gemeenten die er toen de tijd waren. Nou, Lucas begint dus in vers 1 het boek met een verwijzing naar zijn eerste boek. Nou, wij kennen dat eerste boek natuurlijk als het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Of gewoon kortweg Lucas. En daar begint hij mee met daarna te verwijzen. Hè? Want in vers 1 lezen we: het eerste boek heb ik gemaakt over alles wat Jezus is begonnen te doen en te onderwijzen. Tot op de dag dat hij opgenomen is. Dus tot op de hemelvaart. Lucas gaat dus over wat Jezus deed. De daden van Jezus. Nou, wat zijn de daden van Jezus? Het omzien naar de armen. Het genezen van zieken. Het uitdrijven van demonen. Het bevrijden van gebonden mensen. Daden van het koninkrijk van God. Tekenen van het koninkrijk. En over het onderwijs van Jezus. Het onderwijs over het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God dat gekomen was in de persoon van Jezus. En dat alles tot op de dag van de hemelvaart. Dat is in het boek Lucas. Dus zegt Lucas: mijn eerste boek, het Evangelie, alles wat Jezus is begonnen te doen en te onderwijzen tot op de dag van de hemelvaart. Nu heb ik een tweede boek geschreven, wat daarbij hoort, wat Jezus niet is begonnen te doen en te onderwijzen, maar wat Jezus heeft vervolgd te doen en te onderwijzen. Na zijn hemelvaart. Daar gaat het tweede boek over. Dat is belangrijk om van tevoren te beseffen. Handelingen gaat over Jezus. Handelingen gaat niet in eerste instantie over de apostelen. We kennen het boek als de handelingen van de apostelen. Het gaat niet zozeer om de handelingen van de apostelen. Het gaat zelfs niet zozeer over de Heilige Geest. Weliswaar hebben zowel de apostelen als de Heilige Geest een hele belangrijke rol in het boek Handelingen. Maar ten eerste gaat het over Jezus. Handelingen is het boek van Jezus. Wat heeft Jezus gedaan na zijn hemelvaart? Wat heeft Jezus onderwezen na zijn hemelvaart? Ze moeten Handelingen en Lucas lezen als een soort twee eenheid. Het zijn twee boeken die je samen moet lezen. Lucas en Handelingen. Je kunt ze niet apart van elkaar lezen. Net als we het Oude Testament en het Nieuwe Testament ook niet los van elkaar kunnen lezen, ook Lucas en Handelingen niet. Waarom zeg ik dat van tevoren? Nou, Lucas die zegt heel veel dingen in Handelingen, waarbij je denkt, ja, maar wat bedoelt hij nou? Nou, hij bedoelt heel veel wat hij al beschreven heeft in het boek Lucas. Als hij bijvoorbeeld spreekt over het lijden van Jezus, als Lucas spreekt over de dood van Jezus, over zijn opstanding. Dat zijn dingen die hij heel uitgebreid heeft besproken in zijn eerste boek. Nou, dat gaat hij niet allemaal nog een keer herhalen in zijn tweede boek, omdat hij ervan uitgaat dat mensen die twee boeken samen lezen. Jezus is doorgegaan met handelen en met onderwijzen. Het is niet zo dat Jezus is opgevaren, afgelopen donderdag hemelvaart. Het is niet zo dat Jezus dan op een gegeven moment zijn werk heeft gedaan, is opgevaren aan de Vader en, ja, eerlijk gezegd, met zijn armen over elkaar gaat zitten en gaat afwachten hoe het nu verder gaat. Nee, Jezus regeert nog steeds. En Jezus gaat nog door met handelen, met de daden waarmee hij, toen hij op aarde was, is begonnen. Daarmee gaat hij door. Dat wordt beschreven in Handelingen en dat doet hij nog steeds, vandaag de dag ook. Maar ook nadat hij opgestaan is, heeft hij op aarde nog onderwezen. En heeft hij gesproken, dat lezen we in vers 2. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Dus Jezus gaf opdrachten aan zijn apostelen. Maar dit is de eerste keer eigenlijk dat Lucas het woord apostelen noemt. Ja, hij sprak altijd eigenlijk over discipelen, maar hier noemt hij voor het eerst apostelen. En Lucas gebruikt het woord apostelen alleen voor die groep van 12. Van de 12 meest intieme discipelen van Jezus, waarvan Lucas of waarvan Judas afgevallen was. En later in hoofdstuk 1 waar Matthias als apostel toegevoegd wordt. De enige uitzondering daarvan zijn Paulus en Barnabas, die hij later in het boek ook apostelen noemt. Maar alleen verder die kleine groep van 12, dat zijn de apostelen. Dat zijn de mensen, de groep mensen die hij ook dat gezag heeft gegeven om hem te vertegenwoordigen hier op aarde en zijn werk hier door te doen en door zijn daden voor te zetten en zijn onderwijs voort te zetten. En dan lezen we ook in vers 3. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook leefd aan hem getoond met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Dus Jezus bleef doorspreken en onderwijzen over het koninkrijk van God in de 40 dagen tussen de opstanding en de hemelvaart. Nou, belangrijk voor Lucas, dus ook belangrijk voor ons, is dat hij zegt, Jezus is werkelijk opgestaan. Het is niet een fabeltje dat Jezus is gestorven en heeft geleden en heeft opgestaan. Nee, dat is waarheid, realiteit. Moeten wij ook aan vasthouden. Veel onmiskenbare bewijzen dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij heeft zich vele malen aan zijn discipelen levend vertoond. Hij at en hij dronk samen met hen. Maar als hij niet is opgestaan, kan je niet eten en drinken. Dat betekent dat je met lichaam en al moet opstaan uit de dood. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij heeft met hem gesproken en hij heeft honderden mensen met hem gezien na zijn opstanding. En één keer zelfs meer dan 500 mensen tegelijk. Jezus is werkelijk met zijn lichaam opgestaan uit de dood. Het kan nooit ontkend worden. Dat moet je altijd aan vasthouden. Als mensen ook het christendom of Christus verloochenen en zeggen dat is een fabeltje, het is maar een geloof. De opstanding van Christus kan nooit ontkend worden. Moet je vasthouden. Belangrijke plaats ook in de preken van de apostelen, van de discipelen. Dat Jezus is opgestaan. Daar zijn we getuigen van. En wij mogen dat ook dezelfde boodschap uitdragen de wereld in. Jezus is opgestaan. En er zijn honderden getuigen geweest. Nou, we lezen dus dat Jezus 40 dagen lang sprak over de dingen van het koninkrijk van God. 40 dagen tussen opstanding en hemelvaart. Nou, belangrijk natuurlijk dat Jezus daarover sprak, want de discipelen moesten nog veel leren daarover. Dat is logisch. Voor Jezus' dood en opstanding had hij ook al veel gesproken over dat koninkrijk van God. En we lezen dat in het eerste boek, in Lucas, lees je constant dat Jezus spreekt over het koninkrijk van God. Overal waar Jezus komt, spreekt hij over het koninkrijk van God. Hij zei zelfs, daarvoor ben ik uitgezonden, om dat koninkrijk van God te verkondigen. Dus we kunnen wel concluderen dat eigenlijk in de prediking, in de verkondiging, in het onderwijs van Jezus, dat het koninkrijk van God het centrale thema is. En daarbij, als we daarover nadenken, over dat koninkrijk van God, en als we dat lezen, wat Jezus daarover onderwijst, dan valt eigenlijk op dat hij zegt van ja, met mij, nu ik hier in jullie midden ben, is het koninkrijk van God al aangebroken. Dus het koninkrijk is er al, nu met mijn komst. Tegelijkertijd moet de volle vervulling van het koninkrijk, dat is nog een toekomstig iets, dat wacht nog. Dus in Jezus worden al beloften van het koninkrijk van God vervuld. Beloften uit het Oude Testament. Het koninkrijk dat komen zou, dat is al realiteit geworden onder het Joodse volk als Jezus daar is. Als hij mensen de zonde vergeeft. Als hij zieken geneest. Als hij demonen uitwerpt. Dan is daarmee het koninkrijk van God aangebroken onder het Joodse volk al. Tegelijkertijd, de volle vervulling komt nog. Maar dat koninkrijk van God, dat is dus onlosmakelijk verbonden aan de persoon van Jezus. En dat begrepen de discipelen. Ze begrepen dat Jezus de beloofde Messias was. De Messias die komen zou met het koninkrijk van God. Die zou regeren. Jezus is de Messias. Dat begrepen de discipelen, maar ze begrepen niet alles. Wat begrepen ze dan niet? Nou, bijvoorbeeld begrepen ze niet dat Jezus moest lijden. Dat Jezus moest sterven. Dat Jezus moest opstaan uit de dood. Dat begrepen ze niet tot na de opstanding. We lezen dat onder andere in Lucas 24, het laatste hoofdstuk van het boek Lucas. Ik lees een aantal versen uit, jullie mogen ook meebladeren. Hou je handen bij je handeling 1. Je vinger. Lucas 24. En Lucas 24, dat is op de dag van Jezus' opstanding, het stukje wat we lezen. 'S Avonds laat komt Jezus bij zijn discipelen in huis en dan geeft hij hen al onderwijs. En dan zegt Jezus, vers 44. Jezus zei tegen de discipelen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. En toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Dus daarvoor begrepen ze het nog niet. Nu begrepen ze dat. En hij zei tegen hen: zo staat er geschreven, en zo moest de Messias lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Dus dit zijn onder andere dingen waar Jezus met hen over sprak. Ook over de rol van zijn lijden, de rol van zijn sterven en de rol van zijn opstanding in het koninkrijk van God. En dat is dat belang van de opstanding en van zijn dood, dat zie je ook telkens terugkomen in de prediking, in de verkondiging, het onderwijs van de apostelen. Maar daar zullen we later in een van de volgende preken meer over horen. We gaan eerst naar vers 4. In de 40 dagen dat Jezus dus met hen sprak over de dingen van het koninkrijk van God, heeft Jezus op een gegeven moment weer een ontmoeting. Een ontmoeting met de discipelen, waarschijnlijk in Jeruzalem. We lezen vers 4. Toen Jezus met hen samen was, nou, dat woord samen zijn met hen, dat wordt vaak gebruikt voor samen met iemand eten. Dus als Jezus samen met hen is, en we misschien een maaltijd samen hebben. Toen beval hij hen dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Nou, dat hebben we net gelezen, Lucas 24. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Dus, zegt Jezus, jullie moeten niet uit Jeruzalem weggaan. Ik concludeer er maar uit dat ze dan op dat moment op Jeruzalem zijn. Of misschien zijn ze vlakbij Jeruzalem, op de Olijfberg, als vers 4 tot 11, tot de hemelvaart, als het gaat over één ontmoeting. Maar in ieder geval, de opdracht is, ga niet uit Jeruzalem weg. Blijf in Jeruzalem weg. Daar moet de belofte van de Vader in vervulling gaan, in Jeruzalem. Jeruzalem is de stad die God uitgekozen heeft. God had de stad Jeruzalem uitgekozen om naar de tempel van Salomo te laten bouwen. Om zijn heerlijkheid daar in Jeruzalem in de tempel te laten afdalen. Jeruzalem is de stad, eigenlijk het soort van het centrum van de aarde. Omdat God daar woonde. Jeruzalem is ook de stad die God uitgekozen had voor Jezus om daar te sterven. Daar te lijden. Daar begraven te worden. Daar op te staan uit de dood. En ook de belofte van de Vader moet in Jeruzalem in vervulling gaan. Dat is de stad waar het herstel van Israël moet beginnen. En ook de belofte die in het Oude Testament zijn gedaan, moet ook in Jeruzalem vervuld worden. Ook als Jesaja en Micha spreken, uit Sion zal de wet uitgaan en uit Jeruzalem zal het woord van de Heere uitgaan. Of Joël en Obadja die ook spreken, want op de berg Sion en in Jeruzalem, daar zal ontkoming zijn. Jeruzalem is altijd het centrum van het werk van God, waar het werk van God uitgaat. Daarom is en blijft Jeruzalem ook de stad van redding voor Gods volk. De discipelen moeten blijven in Jeruzalem. En daar de belofte van de Vader verwachten. Nou, die belofte van de Vader, dat begrijpen we allemaal, dat ziet op de komst van de Heilige Geest. Lees onder andere in vers 5, Johannes doopte met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Dus, Jezus maakt duidelijk dat het Koninkrijk van God niet alleen samenhangt met zijn persoon, maar ook met de komst en de uitstorting van de Heilige Geest. Ook belangrijk in het Koninkrijk van God. Maar twee dingen die ik daarover wil zeggen. Als eerste, de verhouding tussen de doop van Johannes en de doop in de Heilige Geest. Want, zegt Jezus, Johannes doopte wel met water, maar u zult gedoopt worden met de Heilige Geest. De doop van Johannes, dat is een doop van bekering tot vergeving van zonden. Zo wordt het vaak samengevat. Dus Johannes predikte, hij stond en hij zei: bekeer u, want het koninkrijk van God is nu heel dichtbij gekomen. Keer je af van je zonde, want de Messias komt eraan. Dat was de boodschap van Johannes de Doper. En als mensen dan daar gehoor aan gaven, dan werden ze gedood. Als een teken ook dat ze werkelijk zichzelf bekeren en zich voorbereiden op de komst van de Messias. Dat hun zonden afgewassen werden in het water. Dat werd erin uitgebeeld. En zo werd dus het volk ook voorbereid op de komst van de Messias. Maar je kunt die doop niet één op één overzetten op de doop in de Heilige Geest. Het is, we hebben het eerder gesproken, niet zo dat iemand genomen wordt en in de Heilige Geest gedoopt wordt en dan weer daaruit opstaat. Zo gaat het niet. Dus er moet iets mee gezegd worden. Maar voor de apostelen betekende de doop in de Heilige Geest in de eerste plaats kracht. Daar lazen we net ook in Lucas 49, hè, dat ze moeten wachten totdat ze met kracht uit de hoogte bekleed zullen worden. Kracht om te getuigen, zoals we straks in vers 18. Kracht eigenlijk om de bediening van Jezus op aarde voor te zetten. Jezus is de Messias. Hij is opgevaren naar de hemel, heen gegaan naar de hemel. Daar zit hij aan de rechterhand van de Vader. Hij regeert daar. Maar hij heeft de Heilige Geest uitgestort en uitgegoten over de apostelen, zodat zij met die kracht die de Heilige Geest hen geeft, de bediening van Jezus op aarde voortzetten. De daden van Jezus doen. Het onderwijs van Jezus voortzetten. Dus het Koninkrijk van God wordt voortgezet door middel van de uitstorting van de Heilige Geest. Het tweede daarbij is dat het de uitstorting van de Heilige Geest, of de doop in de Heilige Geest bedoel ik meer, samenhangt met de boodschap van bekering en vergeving van zonden. We lazen net in Lucas 24, hè, dat Jezus ook zegt, in zijn naam moet bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Dat hangt ook af met de doop in de Heilige Geest. Johannes doopte bekering en vergeving van zonden met de doop, met het afwassen in water, als een afbeelding, dat ze schoongewassen werden door het water. Maar water kan iemand natuurlijk niet werkelijk van binnen reinigen, dat is het werk van de Geest. Dus een doop in de Heilige Geest betekent ook een afwassen van je zonden, reinigen van binnen, zoals water het lichaam reinigt, zodat de Heilige Geest ook van binnen je helemaal rein maakt. Een nieuwe schepping maakt. Een heel nieuw begin. Een nieuwe werkelijkheid met de aanwezigheid van God in je leven. En dat is dus ook nu, op dit moment, nog steeds het evangelie, het goede nieuws. Dat als je bekeert van je zonde, je afkeert van het leven in zonde, en je keert naar Jezus, dan ontvang je de Heilige Geest die je volledig wast, helemaal schoonmaakt van al je zonden. Je ontvangt de Heilige Geest. De aanwezigheid van God in je. Dat is het evangelie. Dat is ook de doop in de Heilige Geest. En het wordt een doop genoemd, omdat het zo'n grote, overweldigende kracht is. Die niet met woorden te beschrijven is. Het is als een vloed die over je heen komt, die je helemaal nieuw maakt. Daarom zullen ze met de Heilige Geest gedoopt worden. Kracht en afwassen. Het tweede is dat de Heilige Geest de belofte van de Vader genoemd wordt. Want we lazen, ze moeten de belofte van de Vader verwachten, die u van mij gehoord hebt. Nou, ze hadden hem al eerder gehoord op de dag van de opstanding. Daarin zei Jezus ook, u moet wachten totdat de belofte van de Vader komt. Dat lazen we net in Lucas 24. Maar de belofte, waar is die gedaan, de belofte van de komst van de Heilige Geest? Ik denk dat zeker 9 van de 10 van ons zeggen, Joël 2, dat weten we allemaal. Maar dat is inderdaad zo. De Heilige Geest is in Joël 2 beloofd. In de laatste van de dagen, in het laatste van de dagen zou de Heilige Geest komen. Dat heeft de Vader beloofd. En we zullen een van de volgende preken ook zien dat die belofte van Joël 2 in vervulling is gegaan. Maar die belofte is niet alleen gedaan in Joël 2. Als we lezen in Jesaja 32, vers 15, is ook daar de Heilige Geest beloofd. Ik lees hem voor jullie voor. Totdat over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoofden. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. En het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden. Dus het is een belofte van herstel voor Israël, voor Juda. Dat zal beginnen als de Heilige Geest zal worden uitgestort. Dat is het startpunt, het vertrekpunt van het herstel voor Juda. De geest uit de hoofden, zegt Jesaja. Dat is precies de reden waarom Lucas ook zegt, of waarom Jezus eigenlijk zegt, wacht totdat u bekleed zult worden met geest uit, de geest uit de hoofden. Dat is een verwijzing naar Jesaja 32. Jesaja 44, vanaf vers 3. Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen opkomen tussen het gras als wilgen aan de waterstromen. De een zal zeggen, ik ben van de Heere. De ander zal zich noemen met de naam van Jacob. En weer een ander zal schrijven, met zijn hand schrijven, van de Heere. En de erenaam Israël aannemen. Belofte van de Vader. De belofte van de Heilige Geest. Daarop moeten de apostelen wachten totdat die belofte in vervulling gaat. En de belofte, hij gaat binnen enkele dagen in vervulling. Ja, brengt ons bij het tweede deel van deze boodschap. Het herstel van het koninkrijk voor Israël. Want de discipelen, de apostelen, de discipelen die stellen een vraag. En het is een vraag die in de loop van de eeuw ook veel stof heeft doen opwaaien. Met name als je het combineert met het antwoord van Jezus. We lezen dat vanaf vers 6. We lezen het nog een keer. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem aan Jezus... Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Jezus geeft antwoord. Hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, of beter vertaald, maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem, als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. De vraag van de discipelen. Heere, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël weer herstellen? Is dat nou een domme vraag van de discipelen of is het een logische vraag? Veel mensen zeggen, het is een domme vraag. Snappen ze het nou nog steeds niet? Of is het misschien wel een hele logische vraag? Dan gaan we naar kijken. Misschien begrepen de discipelen wel veel meer dan wij begrijpen, of wij denken dat ze begrepen. Als eerste kijken we naar het woordje dan, in vers 6. Zij dan, vroegen hem. Het woordje dan betekent daarom. Daarom vroegen zij. Waarom vroegen zij deze vraag? Dat lezen we in vers 3 tot en met 5. In vers 3 tot 5 spreekt Jezus 40 dagen lang over het koninkrijk van God. En als hij daarover spreekt, zegt hij dat de belofte van de Vader komt, dat de Heilige Geest komt. Dat is de reden voor de discipelen om aan Jezus te vragen van, oh, maar is het dan nu in deze tijd dat u het koninkrijk voor Israël gaat herstellen? Waarom is die verbinding zo belangrijk? Dat heeft alles te maken met de verwachting die de Joden hadden en hebben van de Messias. Van de komst van de Messias, van de komst van het koninkrijk van God. De Joden, die verwachten van oudsher, vanaf de ballingschap dat ze al eens meer weggestuurd zijn naar Babel en verspreid zijn over de hele wereld, vanaf dat moment hebben de Joden een verwachting, ook nog voor die tijd natuurlijk, de verwachting dat er een Messias komen zou, die zou heersen over hen, die zou heersen over Israël. Die verwachting hangt samen met de zoon van David, die als een soort van ultieme David, de Messias, regeren zal, op de troon van David zitten zal. Nou, dat hangt verder samen met de opstanding uit de dood. Die verwachting. Die verwachting hangt samen met de uitstorting van de Heilige Geest. Met het herstel van het volk Israël. Met het terugkeren uit de ballingschap. Met het samenvoegen van het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. En met het nieuwe verbond. Met reiniging van zonden. Met één koning over heel het volk Israël. Dat is de verwachting van een Joden. Dat verwachten ze. Dat verwachten ze vandaag de dag nog steeds. Daaruit komt ook die vraag voort voor de discipelen van, zult u dan nu het koninkrijk aan herstellen voor Israël? Waarom stellen ze die vraag? Nou, de discipelen, ze geloofden, ze waren ervan overtuigd dat Jezus de Messias was. En is. Dat was een overtuiging die ze hadden. Ze hadden al gehoord van Jezus dat zijn bloed het bloed van het nieuwe verbond is. Nu was Jezus ook opgestaan uit de dood. Er was vergeving van zonde. Ze moesten de vergeving van zonde gaan verkondigen. En nu zegt Jezus ook, ik zal de Heilige Geest gaan uitstorten, niet langer deze dagen. Is het dan een logische vraag als ze vragen, zult u in deze tijd het Koninkrijk van Israël herstellen? Dat is een hele logische vraag. Maar wat doorklinkt in deze vraag, dat is ten eerste dat ze zeggen, zult u het Koninkrijk voor Israël herstellen? Vers 6, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Dat is een verwachting. Oftewel, Jeruzalem, dat zal het centrum zijn van de regering in Israël. Tweede, is dat ze verwachten dat Jezus dat gaat doen. Zult u in deze tijd weer voor Israël het koninkrijk herstellen? Nou, het antwoord van Jezus. Wat is het antwoord van Jezus? Nee, dat ga ik niet doen. Dat zegt Jezus niet. Nee, dat ga ik nu niet doen. Zegt Jezus ook niet. Nee, jullie begrijpen het niet. Het is allemaal heel anders. Jullie begrijpen het koninkrijk van God nog niet. Niets van dat alles is de vraag of is het antwoord van Jezus. Maar er zijn veel gedachten altijd over het antwoord van Jezus. En even grofweg heb je twee soorten antwoorden. De eerste reactie die mensen naar aanleiding van het antwoord van Jezus zeggen, is dat een soort in het antwoord van Jezus een uitstel is. Dus Jezus die zegt zo van, oké, jullie verwachten inderdaad dat het koninkrijk wordt hersteld. Israël zal als natie, als land, als volk weer hersteld worden en gezegend worden boven alle andere volken van de aarde. Ja, het zal dus over die andere landen heersen. Maar dat herstel van het koninkrijk van Israël, dat komt weliswaar, maar nu nog niet. Nu is het eerst nog tijd voor de gemeente. Klinkt er dan in door. En daarom moeten jullie ook getuigen tot het einde van de aarde. En dan in de verre toekomst, dan is Israël weer een keertje aan de beurt. Dus Jezus verschuift de aandacht als het ware van nu naar de verre toekomst. Aan de andere kant zijn er mensen die denken dat Jezus eigenlijk in zijn antwoord de discipelen terecht wijst. Dat Jezus als het ware zegt van, ja, jullie begrijpen er eigenlijk nog helemaal niks van. Jullie richten je maar op Israël als land, als natie en politieke eenheid. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om een wereldwijde missie. Want jullie moeten naar de uiteinde van de wereld gaan. Dus eigenlijk zegt zo'n antwoord dan, ja, de Heilige Geest komt en die missie van mij is veel groter dan Israël. En Israël doet er eigenlijk niet meer toe. Dat is het andere antwoord waar mensen met deze versen vaak heen gaan. En eigenlijk komt dan bij beide kanten de vraag op van, geeft Jezus wel echt antwoord op de vraag van de discipelen? Of plaatst hij die vraag als het ware een beetje aan de kant? Schuift hij de vraag aan de kant en gaat niet meer wat hij zelf graag wil zeggen, verkondigen? Nou, ik geloof dat Jezus absoluut in deze twee versen antwoord geeft op de vraag van de discipelen. Is het dan zo dat hij alleen in vers 7 eigenlijk antwoord geeft op de vraag en in vers 8 op iets anders overgaat? Ik geloof het niet. Is het dan zo dat hij in vers 7 de discipelen bestraft en in vers 8 alleen het antwoord geeft? Geloof ik ook niet. Vaak zie je dat mensen eigenlijk zeggen van, oké, je hebt eigenlijk ene vers antwoord en de andere vers is eigenlijk geen antwoord. En dan wordt dan twee kanten opgedraaid. De ene zegt, is vers 7 is een antwoord. En andere mensen zeggen, nee, vers 8 is een antwoord. Ik geloof dat beide versen één antwoord van Jezus zijn. Het is ook één zin en één antwoord. Natuurlijk verlegt Jezus zijn aandacht van meer van de tijd naar de taak. Maar het is één antwoord. Het bestaat uit twee delen. Wat zijn die twee delen? Nou, Deel 1 is, jullie krijgen geen tijdsbal, geen planning. En deel 2 is, jullie hebben daar een taak in. In het herstel van het koninkrijk voor Israël. Als eerste, ze krijgen geen tijdsbal. Dat lezen we in vers 7. Het komt u niet toe de tijden en gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen plan gesteld heeft. Oké? Dus, de Vader gaat over alle chronologische details, over het hele precieze verloop van het herstel van het koninkrijk. Maar dat gaat helemaal niet aan jullie aan. Dat gaat dus ook ons niet aan. Belangrijk dat we dat ook zien hier in vers 7. He, wij maken geen tijdsbalken. Wij gaan niet helemaal exact aanwijzen wanneer wat gebeurt in het herstel van het koninkrijk. Dat is iets wat God weet. Wij hebben alleen maar een taak. We hoeven geen planning te maken voor God. Zelfs Jezus weet dat niet. Wat wanneer precies gaat gebeuren. De Vader, die is soeverein en die bepaalt wat wanneer gaat gebeuren. Toch kunnen we iets opmaken uit dit antwoord. Want, zegt Jezus, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Dus het gaat hier niet zozeer over het begin van het koninkrijk, maar over het hele verloop van het herstel van het koninkrijk voor Israël. Dat uiteindelijk gaat het herstel van het koninkrijk voor Israël gaat uiteindelijk tot een volle vervulling komen. Maar hoe dat proces precies zal gaan, wat op welk moment gaat gebeuren, dat weten we niet. En dat hoeven we ook niet te weten. Dat vindt Jezus belangrijk om als eerste te zeggen. En wat vindt hij nou nog meer belangrijk? Om uit te leggen hoe dat zal gaan. De taak die zij daarin hebben in dat herstel. Dat is vers 8. En nogmaals, vers 8 is ook het antwoord van Jezus op de vraag van de discipelen in vers 6. Dus Gods beloften van herstel voor Israël. Gods beloften van herstel voor Israël. Die in het Oude Testament zijn gedaan. Die worden vervuld en uitgewerkt. In de uitstorting van de Heilige Geest. En de verkondiging van Jezus' regering. In Jeruzalem. Judea en Samaria. En de uiterste van de aarde. Dus met de komst van de Heilige Geest is het herstel van het Koninkrijk voor Israël begonnen. Door de verkondiging en door het getuigen zijn in de kracht van de Heilige Geest, in Jeruzalem, in heel Israël en uiteindelijk over de hele aarde, daarin op die manier herstelt God dat koninkrijk voor Israël. Zo wordt het herstel van Israël voortgezet. Nou, dat roept vragen, dat begrijp ik. Want de vraag is dan, oh, maar is Israël dan nu al hersteld? Zijn al die beloften in vervulling gegaan? Ik zie er maar weinig van terug. Doelt Jezus wel echt in vers 8 op het herstel van het koninkrijk van Israël? Dat zijn vragen die in je kunnen opkomen. Begrijp ik. Ik ga vier redenen noemen waarom ik denk dat dat werkelijk zo is. En ik begin met het slechte argument. Het kan alleen maar beter worden. Jezus sprak 40 dagen lang met de discipelen over het koninkrijk van God. En naar aanleiding van dat spreken komt die vraag op bij de discipelen. Nou, het zou op zich gewoon heel vreemd zijn, al zouden de discipelen nog steeds compleet niks daarvan begrijpen. Met name als we op regelmatig lezen dat Jezus hun verstand opende voor bepaalde dingen. Zou het heel vreemd zijn, dan zouden ze nu in één keer compleet miszitten over hun koninkrijksverwachting. Van dat zeggen soms mensen, van ja, de discipelen die wisten gewoon niet waar ze over spraken. En over het stel van het koninkrijk, want ze dachten nog steeds allemaal over het aard van Israël en... ze moesten eerst geestelijk leren denken nog. Het zou vreemd zijn. Dat is een slechte reden. Tweede reden. In vers 3 tot 5 hebben we net gelezen dat er een heel nauw verband is tussen het Koninkrijk van God en de uitstorting van de Heilige Geest. Want als we over het Koninkrijk van God spreken, zegt Jezus, de Heilige Geest gaat komen. Ik zend jullie de Heilige Geest. Als Jezus dan in vers 8 spreekt over de uitstorting van de Heilige Geest, is het ook logischerwijs dat hij dat in verband brengt met het Koninkrijk van God. Met het herstel van het Koninkrijk voor Israël. Derde reden. De vraag van de discipelen die gaat over het herstel van het Koninkrijk voor Israël. Het antwoord van Jezus ook. Want Jezus leest mee in vers 8, zegt: u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem, als in Judea en Samaria, en het uiterste van de aarde. Nou, Jeruzalem, dat was de hoofdstad, ook de religieuze hoofdstad van Israël. Judea en Samaria, dat waren als ware het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. Judea, het tweestammenrijk. En in Samaria woonden de afstammelingen van de oorspronkelijke bewoners van het tienstammenrijk. Weliswaar vermengd met heidenen, maar toch afstammelingen van het tienstammenrijk woonden in Samaria. Dus als Jezus spreekt over Judea en Samaria, wordt heel Israël daarin begrepen. Een van die punten van hoop die alle Joden hadden, hebben, is dat het tweestammenrijk en het tienstammenrijk verenigd worden. Onder één hoofd, onder één koning, onder één herder. Hier zegt Jezus: jullie moeten mijn getuigen zijn, als Messias, als vorst, als herder, zowel in Jeruzalem als ook in het heel Israël, het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. Dus dat is heel Israël. De belofte van herstel voor Israël komt in de verkondiging van het evangelie van Jezus. Het evangelie van het Koninkrijk van God. Ook in heel Israël. Vierde. Over het herstel waar we over spreken. Nou, dat wordt dus in het Oude Testament verwacht. Daar wordt over geprofeteerd. Vers 8. Het antwoord van Jezus heeft ook toespelingen op juist die oud-testamentische verwachting van herstel van Israël. Drie dingen, eigenlijk drie delen in het antwoord. Als eerste, wanneer de Heilige Geest over u komen zal, of de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. Onze vertaling is wat lastig vertaald, maar in ieder geval het concept dat de Heilige Geest over u komen zal. Tweede, u zult mijn getuigen zijn. En het derde is tot aan het uiterste van de aarde. Dat zijn drie, als het ware, facetten die heel sterk naar voren komen, met name in het boek Jesaja. Alle drie in Jesaja. En juist omdat alle drie in Jesaja naar voren komen, en Jezus dezelfde taal gebruikt als Jesaja gebruikt, exact dezelfde taal gebruikt, zijn er toespelingen juist op die oud-testamentische verwachtingen van herstel. We gaan ze stuk voor stuk behandelen. 1. Wanneer de Heilige Geest overgekomen zal. We hebben net al gelezen Jesaja 32. Totdat over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. En het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden. Enzovoort. Dit gedeelte in Jesaja dat gaat over het einde van de verwoesting van Juda. En de komst van een nieuw tijdperk als de Heilige Geest uitgestort zal worden. Het is vergelijk ook die woorden die Paul eerder noemde uit Lucas 24, totdat u bekleed zult worden met kracht uit de hoogte. Exact dezelfde woorden die Jesaja gebruikt. Dus de belofte van herstel voor Israël zal beginnen als de Heilige Geest uitgestort zal worden. Uitgegoten zal worden. Het tweede, u zult mijn getuigen zijn. Dat is ook wat God exact zegt in Jesaja 43 en ook Jesaja 44. U bent mijn getuige, spreekt de Heer, dat ik God ben. Dus in de context van de verlossing van God, van het volk Israël, als hij een nieuwe exodus, een nieuwe uittocht zal maken, hè, ook in het kader van het herstel van Israël, komt er een nieuwe uittocht als het ware, zegt God, dat bent u mijn getuige, dat ik degene ben die die verlossing bewerkstelligt. Nou, hier zegt Jezus, u zult mijn getuige zijn. Jezus gaat hier, zal ik bijna zeggen, op de stoel van God zitten. In het Oude Testament is het Yahweh die zegt, u zult mijn getuige zijn. U bent mijn getuige. Hier zegt Jezus, u zult mijn getuige zijn. Dat is een van die talloze aanwijzingen dat Jezus werkelijk God is. U zult mijn getuige zijn. Het derde, tot aan het uiterste van de aarde. Dat is een verwijzing naar Jesaja 49 vers 6, waarin het gaat over de knecht van de Heere. En er staat, ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Of in de Septuagint, tot aan het uiterste van de aarde. Nou, dit ziet duidelijk op de boot of op de taak van Israël om die boodschap van heil over de hele aarde te verspreiden. En tegelijkertijd ziet het in meer diepere vervulling op de taak van Jezus als de ultieme knecht van God, de knecht van de Heer, die een licht zal zijn voor de heidenvolken en die wiens heil over de hele aarde zal worden verkondigd. Maar uiteindelijk blijft de opdracht nog steeds voor Israël. Een licht voor de heidenvolken, einde van de aarde. Dus heidenen, wij, jij en ik, gaat er even vanuit dat we geen van alle die hier zitten in ieder geval Joden zijn, geen Joodse achtergrond hebben, zijn we allemaal heidenen, die worden ook in het plan van God van het herstel van Israël inbegrepen. Het begint bij Israël, maar de heidenen zullen daarbij ingevoegd worden. Nou, dan kunnen we een beetje alles een beetje samen, van binnen samenvatten tot de conclusie. Jezus geeft daadwerkelijk antwoord op de vraag van de discipel of hij nu het koninkrijk voor Israël weer gaat herstellen. En hij zegt daarbij dat hij dat inderdaad gaat doen, maar hij ontkent dat niet. Het herstel van Israël is in beginsel, maar in beginsel is dat al voltooid. In beginsel, niet ten volle, maar in beginsel. We zullen dat met name ook in komende preken zien als we verder door handelingen gaan. Dat de boodschap van de apostelen dat, nou, bijna zelfs ondubbelzinnig zeggen. Met name handelingen 15. Maar dat herstel van Israël, dat is een proces. Het is niet één moment, het is een heel proces. We zouden kunnen zeggen een herstelprogramma. Tegenwoordig heb je veel van die recovery programs waarin je deel kunt nemen. Maar dit is als het ware Gods recovery program. Gods herstelprogramma. Gods herstel van Israël. En dat is begonnen met de komst van Jezus en met de uitstorting van de Heilige Geest. En Jezus is daarin de leidende figuur. Hij wordt verkondigd. En als we straks het boek Handelingen verder gaan lezen, wat zien we? We zien dat duizenden Joden tot geloof komen. Joden uit Jeruzalem. Joden uit heel Judea, uit Samaria. Joden die vanuit de hele wereld naar Jeruzalem zijn gekomen op de Pinksterdag. En daar het woord van God horen en tot geloof komen. En die Joden, die worden al in het herstel van God als eerste inbegrepen. Die Joden, die voor hen is de belofte van herstel, des te meer al in vervulling gegaan. En die Joden zijn het ook, die de boodschap van het evangelie over de aarde, naar de heidenen uiteindelijk, pas in handelingen, wat is het, handelingen 9 of zo, of handelingen 10, naar de heidenen gaat brengen. Dat zijn die Joden. En de heidenen worden daarbij inbegrepen uiteindelijk, in het herstel van Israël. Nou, dat herstel van Israël, dat zal voortgaan door de kracht van de Heilige Geest. Als er getuigd wordt van Jezus, want Hij is de centrale figuur in het herstel van Israël. De Heilige Geest stelt de gelovigen in staat om te getuigen van Jezus. Eerst in Jeruzalem, dan in Israël, dan aan het einde van de aarde, ook in Nederland. Het werk van Jezus. Dat is belangrijk, ik zal het hier ook noemen. Jezus leert geen vervangingstheologie, want de kerk is in de plaats van Israël gekomen. En Israël heeft nu afgedaan. Dat is eigenlijk bijna andersom. Jezus zegt, ik ga Israël herstellen. En de heidenen, ook op grond van alle oud-testamentische beloften, onder andere Jesaja 49, de heidenen worden alleen maar bij inbegrepen in dat proces van herstel van Israël. En dat zal eens in volle vervulling gaan. De tijdstippen nogmaals, die weten we niet. Nou, hoe gaat dat in vervulling? Daar hebben ook wij een rol in. In de vervulling van het herstel van Israël. Zelfs wij als heidenen hebben een taak in het herstel van Israël. Namelijk ook door te getuigen van Jezus. Van Jezus die regeert. Van Jezus die gestorven is. Plaatsvervangend voor ons. Voor de hele wereld. Voor de zonde van de hele wereld. Jezus is degene die opgestaan is uit de dood. Die de belofte van de opstanding al heeft laten in vervulling laten gaan. En Jezus is degene die de Heilige Geest heeft uitgegoten over Israël. Over een ieder die gelooft. En in die kracht, die boodschap van vergeving van zonde. Die boodschap van getuigen van Jezus. Dat Hij Heer en Messias is. Die boodschap. Daardoor gaat God het koninkrijk voor Israël herstellen. Hij is ermee bezig en hij is heel ver. En we kijken er naar uit. Hoe op het laatst van het herstel van Israël, op massaal, juist de Joden, massaal tot geloof zullen gaan komen. Dat lezen we nog niet in Handelingen. Maar we weten dat in het herstelprogramma van God, aan het einde, dat de ultieme, laatste, zou ik zeggen, de laatste sessie is van God in het hele programma van herstel. En dan zal die grote heerlijkheid aanbreken, waarin alle beloften van het koninkrijk van God in ultieme vervulling zullen gaan als Jezus terugkomt op de wolken. We hebben gezongen, vlak voor de preek, dat eigenlijk ook het gebed van kom Jezus, kom. Vul dit land met uw heerlijkheid. En laat ons ook bedouwd worden met die kracht van de Heilige Geest, waar het lied ook zo naar uitziet. Stort uw geest op ons. Stort op ons uw vuur. Het vuur van het getuigenis. Het getuigenis van Jezus. En dan zullen we uiteindelijk in die heerlijke vervulling delen met Jezus. Als we hem zullen zien. Als de grote Messias. De koning van alle koningen en de Heere van alle heren. God vervult werkelijk al zijn beloften in en door Jezus. Hij bouwt zijn koninkrijk en hij geeft jou en mij daar een taak in het herstelprogramma. Laten we die serieus nemen, die taak van getuigen van Jezus. Amen.